verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit de 95ste psalm, daarvan het eerste vers. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. 95 vers 1. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Vervolgens willen we ook het vierde vers zingen uit de 95ste psalm. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden. Het vierde vers van psalm 95 na de 12 artikelen. Vervolgens lezen we uit het Nieuwe Testament, boek van de evangelist Lucas, het 15e hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 7. Lucas 15, vers 1 tot en met vers 7 is de schriftlezing voor deze middag.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot in deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u hebben de 100 schapen, en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende, roept hij de vrienden en geburen tezamen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben.
Tot zover de schriftlezing. Het gedeelte wat gelezen is, is ook tekst en uitgangspunt voor de prediking. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Here zoeken in gemeenschappelijk gebed. Here, wij danken u aan de middag van deze dag, dat u ons opnieuw samenroept in uw huis, rondom uw woord. Een plek in een land waar vrijheid is om samen te komen, tweemaal samen te komen op uw dag. Heren, wij danken u voor dat voorrecht dat u dat geeft. Dat er geen politie staat te wachten voor de kerk. En dat er verder niemand is die ons een strobreed in de weg legt als we hier zitten om uw woord te horen. En Heere, wij danken u dat u daarin ook getuigenis geeft, dat u uw woord wil laten horen, dat u er nog niet moe van bent geworden om ons op te zoeken met uw evangelie, ons na te lopen met het vrolijkste nieuws dat er ooit op deze aarde gehoord is, met het grootste nieuws dat er te vinden is. En Heere, wil dan ook vanmiddag geven dat dat helder, duidelijk mag klinken. Dat het begrijpelijk zal zijn voor een ieder die hier zit. Ook voor hen die hier niet kunnen zijn, om wat voor reden dan ook, die met ons meeluisteren. En Heere, geef dat dat zijn werk zal doen. Want u heeft toch beloofd dat u uw woord niet ijdel, niet zonder effect zult laten terugkeren. Maar dat het zal doen alles wat u behaagt. Heere, heilig dan uw woord aan onze harten. En geef dat uw geest dat woord zo toepast. Dat we met de volle buit, het volle evangelie, weer naar huis mogen gaan. Heere, neem ook alle hindernissen, alle barricades weg. Die in ons hart zich hebben opgestapeld. Breek ze weg op de manier zoals dat nodig is. Opdat we voor het eerst of opnieuw oog en oor krijgen voor het evangelie. En oog krijgen voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden u ook deze middag voor al die plekken op de wereld, al die landen waar dit geen vanzelfsprekendheid is. Omdat uw woord daar nog nooit is gekomen. Heere, wilt u zendelingen zegenen als ze het woord mogen brengen tot aan de einde der aarde. Geef dat het daar ook bij die onbereikte plekken en onbereikte volken zijn kracht mag doen. Gedenk daarom ook, Heere, de evangelisten die op allerlei plekken, klein of groter, mensen mogen bereiken met dat evangelie. Zou u ook dat werk willen zegenen, zodat volken die met uw woord bekend waren, maar inmiddels vreemdeling zijn geworden, zelfs van de kennis van de hoofdlijn van de schrift, dat die opnieuw bekend gemaakt mogen worden met het evangelie. En dat het niet alleen hoofdkennis zal zijn, maar hartekennis zal worden. Heere, wij bidden u ook in bijzonder voor de vervolgde en verdrukte kerk, waar zoveel nood is, omdat ze niet samen kunnen komen in vrijheid, omdat kruizen van kerken verwijderd worden, omdat bulldozers afgestuurd worden op kerkgebouwen, vergunningen worden ingetrokken, kerken in brand gestoken, predikanten en kerkgangers bedreigd, vermoord zelfs. En Heere, zou u zich over die lijdende kerk willen ontfermen en geven dat ze standvastig mogen blijven bij uw woord, kracht zullen ontvangen van uw Heilige Geest om staande te blijven, ook als ze te maken hebben met moeilijke omstandigheden. Heere, geef ook dat daar de gezonde leer verbreid mag worden. En dat ook juist die kerken die door onkunde en gebrek aan geestelijke leiding zo vatbaar zijn voor allerlei wind van leer en dwaling tot ketterij aan toe, dat ze mogen blijven bij de eenvoudige leer van de schrift. Heere, wilt u ook daar leiding in geven, sturing, en geven dat er ook goed materiaal mag komen op die plekken, bij goede Bijbelvertalingen en boeken en voorgangers die kunnen helpen en leiden in de wegen van uw woord. Heere, tegelijkertijd moeten we ook eerlijk aan u erkennen dat deze leidende en vervolgde kerk ons ook een spiegel voorhoudt. Omdat wij u zo weinig nodig hebben voor de dagelijkse dingen, voor de geestelijke dingen. En dat in ons land, waar u vele voorrechten hebt gegeven, ook vanuit de geschiedenis, juist de leegloop van kerken zo hard gaat. Heere, zou u zich ook over het vrije deel van de wereld, dat in welvaart leeft, willen ontfermen en geven dat er hier een terugkeer komt naar uw woord en naar uw evangelie. Dat mensen die van niets meer weten weer gaan vragen naar de levende God, omdat ze het niet meer kunnen vinden in wat de wereld alleen maar te bieden heeft. Heere, wil u ook ons bewaren bij uw woord. En geven dat we niet mensen leren en mensen gedachten over uw woord zullen heen leggen, maar eenvoudig zullen blijven luisteren naar uw woord. En Heere, leer ons dan maar tot u te spreken Spreekt u, Heere, uw knecht en uw dienstmaagd hoort. Heere, wil ook vanmiddag zo ons hart neigen, bereid om uw evangelie te ontvangen. Spreek dan, Heere, opdat uw gemeente horen mag, tot zaligheid. Wij bidden u dat niet om iets in ons, want wij hebben geen rechten of dingen die we kunnen laten gelden. Maar hoor ons om Christus willen. Amen. Uw gaven worden gevraagd voor de dienst aan de Heere. Er zijn twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Wij willen zingen uit de 80ste psalm, daarvan het eerste en ook het 5e vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren als schapen gunstig genadig hebt geleid, die een troon van heiligheid u tussen cherubs hebt gesticht. Verschijn weer blinkend met uw licht. Het eerste vers van psalm 80 en ook het 5e vers. Psalm 23, het eerste vers na het Amen. Geliefde gemeente, een herder met zijn schapen, dat is een ontroerend beeld. Tenminste, zo zien we dat graag. Zo wordt het ons ook afgebeeld. Misschien moeten jongens en meisjes wel denken aan de plaatjes of tekeningen, misschien wel schilderij, wat je kent uit de kinderbijbel of van de zondagsschool. Een herder die op zijn kudde neerziet, misschien zit hij wel iets hoger op een rotsblok, zo over zijn schapen heen te kijken. Hij houdt het in de gaten. En zoveel rust en vrede, je zou er haast bij wegdromen. Maar ik denk dat de jongens en meisjes ook wel weten dat dat niet altijd vredig was wat die herder moest doen. Hij moest toch wel goed opletten, die herder, op zijn schaap. In ieder geval om de kudde steeds weer naar een nieuwe weide te brengen waar weer voldoende gras en ook voldoende water was. En er waren niet zoveel groene weiden in Israël. Steeds weer vers stromend water opzoeken. Maar er was ook vooral altijd gevaar. Gevaar van buitenaf. Dieven. Rovers. Die een schaap of soms een hele kudde wilden meenemen. En wat je nog niet altijd kon zien, maar er lagen ook altijd wilde dieren op de loer. Achter de struiken, die een schaap wilde roven en verslinden. En zo'n schaap zelf is weerloos, heeft geen verdediging tegen zo'n dier. De herder is de enige beschermer van de kudde. Ook nog gevaar van binnenuit. Want schapen staan er onbekend dat ze gemakkelijk wegdwalen, eigen weg gaan. En als ze langzamerhand steeds verder wegdwalen, vinden ze de weg niet meer terug naar de kudde. En de enige redding voor een schaap dat is weggelopen, is dat de herder zelf het schaap achterna gaat, het opzoekt, het vindt en weer thuis brengt. Nou, daar gaat deze gelijkenis over, een bekende gelijkenis. Het thema is ook eenvoudig. De herder zoekt zijn schaap. De herder zoekt zijn schaap. Drie gedachten. Dat schaap is verloren, wordt gezocht en wordt gevonden. De herder zoekt zijn schaap, verloren, gezocht, gevonden. De Heer Jezus begint met een gelijkenis te vertellen tegen de fariseeën en de schriftgeleerden die, zo staat het er in vers 2, murmureerden. Ze mopperen onder elkaar. Ze beklagen zich tegenover elkaar. Moet je nou eens zien, zeggen ze. Deze, en dan wijzen ze naar de Heer Jezus, deze ontvangt zondaars en eet met ze. De Heer Jezus die zich opwerpt als leraar van Israël, een rabbi, die laat zich met deze mensen in. Want dat betekent het als hij ze ontvangt en met ze eet. Met zondaars en tollenaars. Dat zijn niet zomaar mensen. Dat zijn slechte mensen. Dat zijn mensen die de wet van God overtreden. En die daar ook onbekend stonden inmiddels. En de fariseeën en de schriftgeleerden die lieten zich best met een heleboel mensen in tot op zekere hoogte. Ze noemden de gewone mensen de schade die de wet niet kent. En van hen wilden ze nog wel eer ontvangen. Aan hen wilden ze nog wel wat onderwijs geven. Door hen willen ze wel erkend worden en geëerd worden als leraren van Israël. Maar dit zijn mensen, tollenaars, zondaars en ook de hoeren, dat is slechts de soort. Dat gaat te ver. Dat zijn mensen die onder tuchttoren te staan, zouden die fariseeërs zeggen. En daarin hadden ze ook gelijk. Alleen ze gingen nog een stap verder. En ze wierpen deze mensen ook uit de synagoge, zodat ze het woord van God niet meer konden horen. Want daar hou je je ver van, die laat je zelfs niet binnen in de kerk. En bij de Heer Jezus is het net andersom. Hij ontvangt ze en eet met ze. En met ze eten, maaltijd houden, dat betekent nog wat meer dan dat je alleen je maag vult. Dat betekent dat er contact is. Dat je omgang hebt met zulke mensen. Wat voor ons wat in de buurt komt is, dat wij zeggen met die en die wil je niet gezien worden. Of met die en die wil je juist wel gezien worden. Nou, zo kijken de fariseeën naar de Heer Jezus. Die wordt gezien met mensen waarmee je liever niet gezien wordt. En hij leert ze zelfs. Hij geeft onderwijs aan ze. Want er staat dat die tollenaars en die zondaars naderden om hem te horen. Precies andersom dan die fariseeën. Daar mopperen ze over. Daar murmureren ze over. Daar beklagen ze zich over. Onder elkaar. En dan spreekt de Heer Jezus als antwoord op dat gemopper deze gelijkenis. Eigenlijk moet je zeggen drie gelijkenissen. Die aan elkaar vastzitten. Ze horen bij elkaar. Ze lijken ook op elkaar. Je zou kunnen zeggen, het is zoals je een tweeling hebt die op elkaar lijkt. Het is een drieling. Net alle drie iets anders. Maar het gaat wel over hetzelfde. Dat hij het verlorene zoekt. Het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. En over de laatste gelijkenis hebben jullie al in de prediking van jullie eigen predikant gehoord. De Heer Jezus begint met de herder. Want hij zegt, de mens hebben de 100 schapen, dan moet je in gedachten aanvullen. Een mens met 100 schapen, dat is een herder natuurlijk. Hij heeft toezicht op de kudde. Hij moet ervoor zorgen. Hij moet die schapen leiden. Hij moet die schapen weiden, want dat is zijn werk. Zo is een herder. En niet voor niets begint de Heer Jezus met deze gelijkenis. Want dat is direct gericht aan die fariseeën en die schriftgeleerden. Een beroep op het geweten van deze mensen. Want het is niet zomaar een beeld, dat van de herder. Dat wordt namelijk in het Oude Testament al gebruikt. Als beeld voor de leiders van het volk. Koning van Israël werd een herder genoemd. En niet zonder reden was natuurlijk David ook werkelijk een herder. De oudsten van Israël werden herders genoemd. De regering van Israël werden herders genoemd. Want ze moesten als een herder voor zijn kudde zorgen. Zo moesten ook de regeerders van Israël zorgen voor het volk. Maar dan komt het nog wat dichterbij voor de fariseeën en schriftgeleerden. Want ze moesten leiding geven, maar wel op een hele bijzondere manier. Geestelijk leiding geven. En ook de priesters, de wetgeleerden en de profeten werden herders van Israël genoemd in het Oude Testament. Geestelijke herders van het volk. En zou je dat even nazoeken in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Jeremia 23 en Ezekiel 34... wat daar dan gezegd wordt tegen die herders, dan is dat bepaald niet mis. Gij herders, hoort des Heeren woord. En dan volgt de aanklacht aan het adres van die herders dat ze zichzelf gewijd hebben, dat ze wel de schapen hebben willen gebruiken om zelf eer te ontvangen van mensen, maar dat ze de schapen in geestelijke zin aan hun lot hebben overgelaten. Daarom, als de Heer Jezus maar dat ene zinnetje uitspreekt, de mens hebben de 100 schapen, vullen die schriftgeleerden die de schriften kenden in gedachten in, dat is een herder. En weten ze vanuit de schrift, gij herders, hoort des Heeren woord. Wat hebben jullie met de schapen gedaan? Wat hebben jullie met het verlorene gedaan? Hebben jullie als echte herders het verlorene gezocht? Hebben jullie de nood, de geestelijke nood van het volk gezien? Of hebben jullie de schapen en het volk gebruikt om zelf groot van te worden, om zelf eer van te ontvangen, om zelf als leider gezien te worden? En daarom is de eerste toepassing allereerst gericht aan degene die op de kansel staat. Aan de broeders ambtsdragers. En pas daarna aan ons allen als gemeente. Namelijk de vraag of we de kudde gewijd hebben. Geestelijk gezocht om ze bij de Here te brengen. Op de huisbezoeken. De prediking van het evangelie. En laten we het dan meteen maar betrekken op ons allen. Hebben wij zo als gemeenteleden naar elkaar omgezien? Kijken we zo naar elkaar? Met herderlijke bewogenheid. In de gesprekken die je hebt met elkaar. Als je in de binnenkamer op je knieën voor God ligt. Zoek je dan het behoud van anderen. Kijk, en wil je weten hoe nou dan goede herders eruit zien? Dus het tegenbeeld van die fariseeën en schriftgeleerden. Dan wijst de Heer Jezus zich hier in deze gelijkenis aan als de goede herder bij uitstek. Eén die nog meer en dieper heeft dan een herdershart. Die als hij de scharen zag, met innerlijke ontferming bewogen was. Juist omdat ze schapen waren die geen herder hadden. Innerlijke ontferming over schapen. Maar, zegt de Heer Jezus, over verloren schapen. Want vlijmscherp is de Heer Jezus tegenover harteloze herders. Maar ook scherp is de Heer Jezus en eerlijk richting de schapen. En daaraan kun je zien, hij verbloemt de zonde niet. Hij verzacht het ook niet. Hij zegt niet, nou ja, valt wel mee. En kijk, daar kun je nou de goede herder aan herkennen. Dat is nou typisch voor de Heer Jezus Christus. En daar kun je ook goede geestelijke herders aan herkennen die achter hem aan mogen dienen. Ze verachten de zondaren niet. Ze zeggen niet, hier is geen plaats. En ze verzachten de zonde niet. Ze zeggen ook niet, kan zo wel. Ze zijn open richting alle mensen, maar ook altijd eerlijk. Want een schaap dat onbedacht zijn herder heeft verloren of moedwillig is afgedwaald, dat is niet alleen maar verloren in de betekenis van het is kwijt. Ik ben mijn sleutelbos verloren. Kan nog in goede gezondheid en nog intact te vinden zijn. Het schaap is helaas de gezelligheid van de kudde kwijt, maar nee, verloren betekent, dat is een hard woord hier, dat betekent ten dode opgeschreven. Verdwaald is verloren. Zo'n schaap kan verstrikt raken en niet meer verder kunnen. Kan gevallen zijn in een spleet in de grond. Maar kan ook gevallen zijn in een ravijn dat hij niet zag aankomen. En zonder herder, zonder kudde die hem waarschuwt, is zo'n dier in doodsgevaar. Of dat dier nou bang is geworden en ook zich doodsbang voelt. Of dat hij denkt, ik ben eindelijk vrij. Dan is hij nog steeds in doodsgevaar. Verloren. Dat is het beeld wat de Heer Jezus hier geeft. Dat is namelijk het beeld van ons allemaal, van alle mensen. Van u, van mij, van jou. Dat we als kind van Adam afgedwaald zijn. Tot op het bot zondig. Van nature al verloren. Prooi voor de vijand. Prooi voor de draak. Voor degene die rondgaat als een briesende leeuw, als een roofdier die zoekt wie die kan verslinden. En als we dan in het beeld van de gelijkenis zouden denken, dat is dus erg zielig voor dat schaapje. Zomaar verdwaald en al die lelijke, boze dieren eromheen. Dan moeten we goed beseffen dat onze verlorenheid niet ons lot is. Iets dat ons maar is overkomen. Maar dat is altijd schuld. Het is niet iets wat ons overkomt, maar iets waar we zelf actief in zijn. Vrijwillig en moedwillig hebben Adam en Eva afscheid genomen van God in de hof. En ook wij zelf zijn ten volle verantwoordelijk voor al onze dwaalwegen, al onze zonden, alles wat ons wegdrijft bij God vandaan. Ons weglopen, ons wegblijven bij God ook. Want de herder verlaten, zonder God leven, dat is opstand. Want het doopwater heeft iets anders over je leven uitgeroepen. Van God afgedwaald, is verloren voor God. Dat is het beeld, dat we buiten God leven. En daarom wordt dit niet een schaap genoemd dat nog een keer verloren kan gaan, maar een schaap genoemd dat verloren is. En dat als het niet anders wordt, eeuwig omkomt. Kijk, mag ik jou dan eens vragen, waar heb je hier al eens last van gekregen? Niet dat je zegt, het is wel zo. Of dat je zegt, het zal misschien wel zo zijn, maar hou maar op. Maar dat het nood voor je is geworden. Dat je God mist. Dat je vreemdeling van God bent, zonder hoop, want zonder God in de wereld. En dat geen van je schapenpoten je nog naar God terug kan brengen. Dat wat onze kant betreft, inderdaad verloren is. Of ben jij nog als een schaap dat de herder en de kudde kwijt is? Vrolijk en fris, voortbanjerend bij God vandaan? Zonder dat je er erg in hebt, dat je ieder moment acuut in doodsgevaar bent. Dat je prooi bent, in het vizier loopt van de mensenmoorden van de beginnen. Laat dan de woorden van de goede herder, van degene die het beste ook met hoeren, zondaren en tollenaren voor heeft. Laat het dan zijn woord zijn wat je hart breekt. Laat het dan zijn hart zijn dat met innerlijke ontferming bewogen is, dat zich openstelt. Laat zijn aanspraak je leven ontdekken, blootleggen. Opdat je ook gaat roepen en gaat klagen. Gaat mekkeren als een schaap. Niet tegen God, maar roepen tot God. Want zo wijst hij zichzelf aan. Zo wordt hij hier getekend in deze gelijkenis. Als een herder die zulke schapen zoekt. Dat is de tweede gedachte. Gezocht. Want die herder komt er op enig moment achter dat hij een schaap mist. Eén van de 100 ontbreekt. Is het aan het einde van de dag? Nou, het lijkt erop dat het midden op de dag is. Want er staat dat als hij dat schaap gaat zoeken, dat hij de 99 achterlaat in de woestijn. Misschien wel midden op de dag. Dat is toch wel vreemd. Vindt u niet? Dat de herder 99 achterlaat in de woestijn. In de woestijn nog wel. Terecht zeggen veel verklaarders dat je dit dus nooit mag toepassen op de Heer Jezus. Alsof de Heer Jezus ooit een deel van zijn kudde heeft achtergelaten in de woestijn. En dan kun je denken, misschien had hij wel een knecht die dan tijdelijk op de kudde heeft gepast. Misschien heeft hij ze wel achtergelaten op een plek waar het wel kon. Of betekent het toch wat anders? Is het niet iets anders dat de gelijkenis zegt? Zoals de Heer Jezus het aan het einde van de gelijkenis in vers 7 verklaart. Waar hij zegt, in vers 7, dat die 99 zijn, de rechtvaardigen, die de bekering niet van noden hebben. 99 schapen die geen bekering nodig hebben, die worden door de Heer Jezus achtergelaten. En dan komt er een hele scherpe toepassing uit. Want dat wil zeggen dat u of jij die geen bekering nodig hebt, je wilt niet, het hoeft niet zo nodig, nu nog niet hoor, kan toch niet. Ik heb het al, geloof het wel, maar rechtvaardig in eigen ogen, geen bekering nodig. Nee hoor, hoeft niet, is aan mij niet besteed. Dat wie niet verloren denkt te zijn, maar rechtvaardig in eigen ogen is en geen bekering nodig heeft. Wie voor God niet verloren wil gaan, wie zich alsmaar met hand en tand verzet als God je leven veroordeelt, als de wet je leven en je hart bloot wil leggen en je wil God daar niet inlaten, dat je dan pas goed ten dode bent opgeschreven. Want laten we elkaar maar niets wijs maken. Vanuit het woord van God beschuldigd worden, zelfs als Christus het zegt, dat we vanuit onszelf verloren zijn, daar kunnen we nog een eind mee leven. Maar naarmate de dag dichterbij komt en Gods woord gaat ons leven ontmaskeren en veroordelen, dan willen we niet aan. Dan verzetten we ons er tegen. Dan spatten de vonken eraf. Maar wie voor God niet verloren wil gaan, wie niet als een verlorene voor Gods aangezicht wil komen, die is pas werkelijk verloren. Maar wie voor God verloren gaat, wie als een verlorene zich laat opzoeken door de herder, die wordt gered. Zo is een indringende boodschap. Een klop op de deur van je hart. Rechtvaardig in eigen ogen, geen bekering nodig, dan betekent dat, zegt de goede herder, dat hij zich niet aan je kwijt kan. Want hij zoekt het verlorene. Die gezond zijn, hebben geen heelmeester nodig. Maar die ziek zijn. Dat moet u goed begrijpen. Dat betekent niet dat de Heer Jezus dus alleen maar gekomen zijn voor de ergste goddeloze zondaren. Die minimaal een leven hebben geleid zoals die tollenaars en zondaars en hoeren. En dat die mensen die maar zo een beetje opgegroeid zijn in de kerk. En je hebt niet veel bijzonders gedaan. Het is ook nooit wat geworden, maar... maar dat hij die zou laten liggen. Nee, wat duidelijker gezegd, dat hij geen mensen redt die rechtvaardig in eigen ogen zijn. Die als een rechtvaardig en als een bekeerd mens gered willen worden. Als een godsdienstig mens wat voor God willen voorstellen. Want hij redt verloren zaken. Kijk, en dat betekent dat van onze kant alles wordt afgesneden. Ik kan nog geen stuiver uit mijn zak halen om aan God aan te bieden. Zelfs alles wat ik voor God denk te zijn en wat ik voor God wil bijdragen, is van nul en geenerlei waarde voor de zaligheid. Zelfs alle dingen die God werkt in het leven na ontvangen genade, draagt niets bij aan dat ik zalig word. Dan bedoel ik de werken van dankbaarheid. Daarmee kun je alsnog niet wat voor God worden. Heren, kijk eens hoe ik twee keer naar de kerk kom. Kom er nog maar eens om. Heren, wilt u eens goed erop letten wat voor kennis ik al niet vergaderd heb over de Bijbel? Want hij redt verloren. En er wordt niemand uit zijn kennis, niemand uit zijn rechtzinnigheid zalig. Niemand uit zijn trouwe kerkgang zalig. Niemand wordt ook uit zijn ervaring of zijn emotie zijn bevinding zalig. Genade alleen. En genade voorop en tot het einde. Want dat is inderdaad wat die eerste twee versen van Lucas 15 zeggen. Dat de Heer Jezus tollenaars, zondaars ontvangt. Dat betekent dat hij goddelozen rechtvaardigt. Inderdaad, hoeren, tollenaars en zondaars. Een hartelijke uitnodiging aan ieder van ons zoals we hier zitten. Om ons met de wereld op een hoop te laten vegen. En ons als een goddeloze te laten rechtvaardigen. En dan ook te leven. Inderdaad, met zoeken van de omgang met de Heer. Met trouwe kerkgang. Met het zoeken naar goede kennis over de Schrift. Met een eerlijk leven. Met een nauwgezet leven. Maar niet meer om via de achterdeur alsnog voor God wat te worden. En kijk nou, één verloren schaap. Daar concentreert die herder zich op. Dat is de bedoeling van de gelijkenis. Het betekent niet dat de Heer Jezus er maar één voor één redt. Betekent eerder dat hij ze één voor één allemaal persoonlijk redt. Dat hij zoekt naar één schaap. Al kan hij er 3000 op één dag zoeken en vinden. Maar dat hij zijn hart zit op elk van die schapen. Hij vergeet alles. Laat alles achter zich. En weet u wat dat is? Dat zijn de voetstappen van de goede herder. Dat is zoekende zondaarsliefde. De herder die op zoek is naar het verlorene. Dat wat naar de maatstaven van de fariseeën en de schriftgeleerden afgeschreven is. Hopeloos. Hou maar op. Verloren zaak. En hij laat alles achter zich, deze herder. Met dat ene doel om dat verlorene, dat hopeloze te zoeken. En hier klopt het hart van die drieling gelijkenissen. Hier klopt ook het hart van het evangelie. Want de Heer Jezus zegt het later in Lucas 19 ronduit. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat ene doel heeft hij voor ogen gehad toen hij neerkwam vanuit de hemel naar de aarde. Om te zoeken en zalig te maken. Hij heeft geen hobby's erop nagehouden. Hij heeft geen tijdverdrijf gezocht. Hij heeft geen vrije dagen opgenomen. Hij heeft geen vakantie gevierd. Hij is met dat ene doel voor ogen rusteloos over de aarde gegaan om te zoeken en zalig te maken. Zo geconcentreerd. Hij heeft gezocht als die herder, midden op de dag of 's avonds. Maakt niet uit. Hij gaat de hele weg van dat schaap terug. Alle plekken gaat hij na. Is het schaap daar in de bosjes gebleven? Is het verdwaald op dat pad? Hij loopt er achteraan. Staat stil. Luistert. Hoort hij misschien het schaap roepen? En als hij het hoort, gaat hij erop af. En als hij het niet hoort, wat dan? Dan blijft hij doorzoeken. Want hij rust niet totdat hij het vindt. Zo maken de woorden van de tekst duidelijk. Onvermoeibaar, onafgebroken, totdat. Kijk, als er hier vanmiddag nou een verloren zondaar zit. Ontdekt aan je zonde, al zou je het misschien zo niet eens noemen. Nood geworden in je leven. Kan het nog, heren? Dan klinken hier de voetstappen van de herder. Steeds dichterbij. Eén die zoekt totdat hij vindt. Eén die niet rust totdat hij gevonden heeft. En daar mag jij, daar mag u vanmiddag moed opvat. Want dat is het evangelie. Dat hij gekomen is naar de aarde, rusteloos, in de nacht, om te zoeken. Zo loopt de herder het schaap na de hele dwaalweg, loopt hij na. Zo ver als het schaap gegaan is, zo ver moet ook de herder het nalopen. Jezus Christus is zijn verloren schapen nagegaan op al hun dwaalwegen. Dat betekent, en dat is een diep mysterie, dat hij van de eerste tot en met de laatste stap ons nagelopen is op onze weg van de zonde. Van de eerste stap, waar begon je leven? Bij de conceptie, bij de ontvangenis. Waarvan David beleden heeft dat vanaf daar al de zonde erin zit. Daar begon ook Christus. Als het kind van kerst. Ontvangen uit de maagd Maria. Maar hij rein, hij heilig, om onze eerste stap te kunnen bedekken. Tot en met de laatste stap is hij ons nagegaan. En wat is de laatste stap? Onze laatste stap is de schrede tussen het tijdelijke en het eeuwige. Hij is ook naar de grens van leven en dood gegaan. Ook in die laatste stap is hij ons nagegaan. Zo is het werk van de Heer Jezus Christus een herderswerk. Niets anders dan ons nalopen op al onze dwaalwegen. De weg bij God vandaan. En dat betekent ook dat het evangelie, zoals Christus is, het evangelie ons nageroepen wordt. Van het begin tot het einde van je leven. De roepstem van de herder en de nodiging van het evangelie. Daarmee loopt hij ons na. Zit hij jou, zit hij u op de hielen. Heden hebben we gezongen, zo gij zijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Want hij loopt ons na tot aan de rand van de hel. Zou u deze herder nou laten lopen? Zou je hem nou laten zoeken? Dan moet er nog wat bij. Want die herder loopt dus die hele dwaalweg na. Maar jongens en meisjes, waar vindt hij nou dat schaap? Dat is niet zo moeilijk. De herder vindt natuurlijk het schaap op de plek waar hij gebleven is. Waar hij uiteindelijk terecht is gekomen. Het verste punt. Waar vindt de Heer Jezus Christus een zondaar? Nou, waar we gebleven zijn. Waar we onszelf gebracht hebben. Dat is midden in de dood. De drievoudige dood. De geestelijke dood. Dat we van God gescheurd zijn. De tijdelijke dood, dat we eenmaal moeten sterven. En de eeuwige dood. Dat we het verdienen om eeuwig van God gescheiden te zijn. Naar lichaam en naar ziel. Waar moest Christus komen om zijn schaap te vinden? Hij moest die volle drievoudige dood ondervinden. Sterven aan het kruis, lichamelijk. Maar ook het gewicht van de geestelijke en eeuwige dood. De diepte van het van God gescheiden zijn, tot de bodem, tot de laatste stap, is de herder ons nagegaan. Dat is de diepte van het zinnetje uit vers 4. En hij gaat naar het verlorene en totdat hij het zelf vindt. Hij gaat ernaar, erachteraan, totdat hij het vindt. Hij stopt niet eerder. Hij vindt het waar het ligt. Hij vindt het schaap niet dat al een eind op de goede weg terug is. Dat al van aardig goede wil was geworden. Dat al een beetje vroom was geworden. Hij vindt het schaap waar de wilde dieren omheen sluipen. Waar de duivel jou al influistert dat het niet meer kan. Waar je veel te ver bij de schaapskooi vandaan bent gedwaald. Hou maar op, er is niemand die je hoort. God weet van veel mensen, maar niet die het zover hebben vergooid. Daar komt de herder op af. Tot de laatste stap. En hij zoekt dat schaap met volle concentratie, alsof je zijn enige schaap was. Want hij zoekt met tere persoonlijke liefde. Totdat hij het vindt. En dat brengt bij de laatste gedachte, gevonden. Kijk, als het nou zulke zoekende liefde van de Heer Jezus Christus is, dan kun je wel begrijpen dat als de Heer Jezus dat schaap vindt en als de Heer Jezus een zondaar vindt, dat er blijdschap is bij die herder. Daarom staat er, en als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde, met vreugde. Het evangelie is al de zeer blijde boodschap. Maar hier zie je ook dat dat niet alleen maar de boodschap is die zeer vrolijk is. Maar dat ook de Heer Jezus Christus zelf hier zich in zijn hart laat kijken. Dat er in zijn hart blijdschap is als hij een zondaar vindt. Blik in het hart van de herder. Blijdschap is er als hij er weer eentje vindt. Blijdschap is er als hij Zacchaeus uit de boom roept. En eet met hem. Verblijd zijnde, zegt de gelijkenis. Want het is zijn liefste werk. Het is zijn hartelijkste werk. Het is zijn eigenlijke werk waarvoor hij naar de aarde is gekomen. Om te zoeken, te vinden en zalig te maken. Kijk, en als je nou nog even in gedachten terugdenkt aan die fariseeën en die schriftgeleerden, kun je misschien wat beter begrijpen waarom de Heer Jezus nou zo vlijm en vlijmscherp is tegen die fariseeën en die schriftgeleerden. Die het verlorene afschreven. En zeiden, hoeft niet, hou maar op. Kan niet meer. De kerkdeur is voor jou dicht. Want ze waren als herders die niet zochten. En ook al helemaal geen vreugde beleefden als er weer eentje gered werd. Dus je kunt het niet hebben als de Heer Jezus zo ruim en zo eerlijk is. Als hij zo eerlijk zonde en genade voorstelt. Als hij wet en evangelie voorhoudt. Dus je kunt het niet hebben dat de Heer Jezus zulke mensen zalig wil maken. En daarom staan ze te murmureren en te mopperen. Veel te makkelijk bij die Jezus. Veel te ruim bij die man. En ze staan ondertussen de Heer Jezus Christus in zijn liefste werk. En ook de Vader, de Zoon en de Geest tegen in zijn hartelijke lieve werk. Een ramp was dat. Toen geestelijke leiders langzamerhand de deur van het evangelie dicht deden. Geestelijke ramp is het ook altijd als herders wereldwijd van toen en van nu het evangelie langzamerhand achterhouden. Als het niet eerlijk is wat er voorgesteld wordt. Als het geen vrolijke boodschap meer is. Geen vreugdevol aanbod van genade meer. Want hij neemt het op zijn schouder, verblijd zijn. Zouden wij daaronder bitter kunnen blijven? Als hij het vindt, neemt hij het op zijn schouders. Hoe kom je op de schouders van de Heer Jezus? Dan moet die herder bukken. Dan moet die herder zijn armen uitstrekken. En het schaap oprapen. Je kunt jezelf er niet brengen. Een aanloopje en een sprong en je bent er. Wel nee, hij bukt. Hij buigt. En niet halverwege. Maar hij buigt tot de grond. Tot de plek waar je ligt. Want ik lag machteloos gebonden. Maar gij komt en maakt mij vrij. Ik was bevlekt met zonde. Maar gij komt en reinigt mij. Want zo is deze herder, hij is een volkomen zaligmaker die niet tot de helft loopt, maar tot aan de plek waar een zondaar ligt en zelfs die zondaar zelf opraapt en op zijn schouders legt. Het is een volkomen zaligmaker. En ook die volkomen zaligheid schenkt hij, deelt hij uit met blijdschap. Hij maakt met vreugde zalig. Hij legt het met blijdschap op zijn schouders, ook als het gewicht op zijn schouders drukt. Want dat is het, hij maakt met blijdschap zalig. Zeker is er iemand blij als hij iets terugvindt wat je al zo lang kwijt was. Zeker is de Heer Jezus blij als hij een zondaar terugvindt. Maar denk eens na wat het hem gekost heeft. Als er hier staat, verblijd zijnde. Met blijdschap. Als er hier staat dat hij met blijdschap het gewicht op zijn schouders laat drukken. Want dat betekent dat de Heer Jezus met blijdschap is gaan zaligmaken. Met blijdschap naar het kruis is gegaan. Want die blijdschap, uw blijdschap, jouw zaligheid, nagelt hem aan het kruis. Want waar vond Christus een zondaar? Waar droeg hij het gewicht van zijn kudde? Daar op Golgotha, waar de vloek op hem drukt. Het volle gewicht niet maar van één schaap, maar de volle verlorenheid van zijn complete kudde. Verblijd zijnde, dat is vreugde van de diepste ernst. Nu is mijn ziel ontroerd en mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Hebreeën 12 zegt dat samen, die blijdschap en die droefheid. Vreugde en het kruis. Hij heeft om de vreugde die hem was voorgesteld, die hem in het vooruitzicht was gesteld, namelijk jouw zaligheid. Daarom heeft hij de schande verdragen en het kruis verdragen en de schande veracht. Om jouw blijdschap en vrolijke zaligheid is Christus hartelijk verblijd geweest. En naar het kruis gegaan. En als hij het gevonden heeft, neemt hij het op zijn schouders. Verblijd zijnde, middelaarsvreugde. Getekend tegen de gitzwarte achtergrond van het kruis. En hij neemt het op zijn schouders en draagt het tot huis toe. Onderweg, je kunt je wel voorstellen, jongens en meisjes, als een schaap op je schouders ligt, dan ligt hij dwars. Zijn kop aan de ene kant. En als hij dat schaap nou zijn kop naar links doet, kijkt hij eigenlijk achteruit. En als hij zijn kop naar rechts doet, kijkt hij vooruit. Zo zei ook iemand het is. Als schaap kun je achterom kijken op de schouders van de Heer Jezus Christus. En wat zie je dan? Wat ziet het schaap als je achterom kijkt? Nou, dan zie je de weg die je zelf gelopen hebt. Je zou kunnen zeggen, je eigen dwaalwegen, je zonde voor God, die zie je terug. En je krijgt juist op de schouders van de Heer Jezus Christus, juist wie opgeheven is, opgetild is door de Heer Jezus Christus, krijgt in het heldere licht van zijn genade nog meer pijn en verdriet van zijn zonde, hartelijke droefheid naar God, dan toen hij voor het eerst wakker schrok. Meer kennis van hoe diep onze val is en hoe groot de kracht van deze Christus is. Want dat is met verdriet en met verwondering. Want kijk eens goed. Elke stap, elke schapenpootafdruk in de grond, die kant op wegens, weg bij God vandaan, die je wegvoerde bij de herder, bij de levende God vandaan. Zeker dat is schuld. Maar kijk eens goed. Over elke schapenafdruk, weg bij God vandaan, staat eenmaal de voetafdruk van Christus. Ook weg bij God vandaan. Uit de hemel naar het kruis. En nogmaals, in omgekeerde richting staat opnieuw zijn voetafdruk daaroverheen. Terug naar het vaderhuis. En wat is dat anders dan dat Christus mijn ongerechtigheid bedekt met zijn voetstap, met zijn gerechtigheid. Verdriet en verwondering. Want nooit leert de geest zonder kennis alleen. Dat gaat altijd samen met kennis en aanbidding voor die grote Christus. Hij drukt onze voetstappen tweemaal. schaap nou andersom kijkt. De andere kant op kijkt hij vooruit. Over de schouder van de herder. Natuurlijk, dan zie je nog het gedeelte van de weg die nog rest. Maar hij weet ook waar het heen gaat. Terug naar de schaapskooi. Omdat de herder altijd op huis aandraagt. En zeker dan kunnen om die herder nog steeds de wolven en de wilde dieren meesluipen. Die kunnen je nog toehuilen. Maar op de schouders van de herder is elke zondaar, ook de grootste van alle zondaren, die elke dag niet begrijpen kan dat hij gered is. Ook de grootste van alle zondaren, veilig op zijn schouders. Jesaja profeteerde al van deze herder, dat hij in zijn arm de lammeren vergadert en dat hij ze in zijn schoot draagt. Prachtig zegt de Engelse vertaling, dat hij ze aan zijn boezem draagt, aan zijn hart draagt. Teruggedragen worden aan zijn kloppend hart, waarin steeds de genade het ritme bepaalt. En Christus belooft zelf, en niemand kan ze uit mijn hand redden. Al brult de helder tegen, al trekt de wereld er met alle macht aan. Al hou je ook na ontvangen genade nog zo'n dwaalziek hart. Hij draagt en brengt thuis. Ook dat verblijd zijnde. Want daar in de schaapskooi mag je vallen in de doorboorde handen van de borg. En het is ook met vreugde dat hij ze thuis ontvangt. Natuurlijk is het vreugde als je aankomt in de hemel. Als daar al die andere schapen staan, al die anderen die gezaligd zijn, met blijdschap word je ontvangen, natuurlijk. Blijdschap is er natuurlijk bij de engelen, die weer een zondaar zien thuiskomen, want het zegt de gelijkenis. Dat er blijdschap is in de hemel, over één zondaar die zich bekeert. Maar er staat bij de volgende gelijkenis in vers 10, dat er blijdschap is voor de engelen van God. Dat betekent letterlijk tevoren. Dat is een eerbiedige aanduiding. Dat voor de engelen van God de troon van de drie enige God zelf staat. Dat betekent dat de vreugde is in de troon. In God drie enig. Als jij, als u vanavond weer door Christus wordt gered. Hier duizelt het. Als je dat maar even op je in laat werken. Dat de heilige God zich verheugen kan over iemand zoals ik. Maar tegelijk, wie heeft er hier vanavond vanmiddag nog de moed? Nog de euvele moed, de kwaadaardige moed. Om deze herder maar te laten. Te laten zoeken. Gaat hij niet ver genoeg? Komt hij toch maar halverwege? Of ben jij als een van die 99 en zegt u ook, ik heb de bekering niet nodig. Ik heb geen zoekende zondaarsliefde nodig. Ik kan er zo wel mee door. Dit is het heerlijke. Dit is het vreugdevolle evangelie. Dat God van de eerste tot de laatste stap, een God van volkomen heil wil zijn. En zal zijn. Want deze God is een God van heil. Een trouwe herder. Tot de laatste snik. Ja, zelfs in alle eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Hartelijk willen we u danken, Heere, dat uw evangelie doet uitgaan niet naar mensen die al net gekomen zijn, of die voor u al wat geworden zijn. Want dan zou het voor niemand van ons nog kunnen. Wij danken u, Heere, dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, waar geen hoop meer voor is, waar niets meer van te verwachten is in geestelijk opzicht. Heere, wij danken u dat u zo verblijd zijnde bent gaan zoeken en bent gaan vinden, schaap voor schaap, met de teerste en persoonlijkste liefde. Heere, wij bidden u, geef dan dat als we wat in het beeld van de gelijkenis niet kan, maar als we weer weggedwaald zouden zijn, langzamerhand in geestelijk opzicht op een verkeerde manier gegroeid zijn, gegroeid in onszelf, en niet onze wasdom hebben ontvangen vanuit Christus. Geef dan, Heere, dat we weer arm worden voor u en ons laten zaligen om niet, uit louter genade. Heere, wil ook in het bijzonder hen gedenken die voor eigen beleving te veel en te groot hebben gezondigd. Wil u ze opzoeken, want wij komen er niet. En ook mensenwoorden van ambtsdragers en van de prediking kan dat niet bewerken. Maar wil zelf als de goede herder door uw geest zulke harten troosten en leggen langs uw eigen hart. Dat klopt van deze liefde. Heere, ga ook hen na die wel bij u vandaan leven, maar daar geen spatje last van hebben. Wil u ze dan maar tot stilstand laten brengen, op zachte wijze, of soms zoals dat moet hardhandig, opdat we u nodig krijgen en door u gevonden zullen worden. Heere, red ze, trek nog het koorden van liefde, zodat we niet verloren gaan, omdat we al verloren zijn. Maar trek zo, dat we iets van onze verlorenheid leren kennen en gered en gezaligd zullen worden door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, zegen daartoe ook het werk van de kerkraad. Geef dat ze allereerst zelf als schaap, maar daarna ook herderlijk achter Christus aan. Niet verachtend en niet verzachtend, maar open en eerlijk, hartelijk zoekend hen die verloren dreigen te gaan. Heere, zegen daartoe ook het werk van uw dienaar, dominee van Gent, die u hier een plaats heeft gegeven. Wil u ook hem achter Christus aan dit heerlijke werk laten doen met vreugde. Ja, Heere, geef dat wij allen hartelijk elkaar in de gesprekken en in onze gebeden mogen zoeken tot zaligheid. En dat er grote vreugde mag zijn in deze gemeente, keer op keer, als er wie zijn bij wie de genade doorbreekt, als er zijn die van buiten de gemeente binnengetrokken worden door liefde van Jezus Christus. Als er zijn die afgedwaald zijn, waar onze mensenhanden niet meer bij kunnen, maar waar u met uw liefde ingrijpt in het hart, in de kraag grijpt en terugbrengt. Heere, wil ons zo hier op deze plek verblijden door uw evangelie. En geven dat dat steeds meer en meer mag groeien en bloeien tot uw eer. Want Heere, als het uw werk is om zalig te maken, dan is het toch ook uw eer dat de velen zalig zullen worden. Verheerlijk dan uw eigen naam en uw eigen werk ook op deze plaats. Ga ook met ons mee de nieuwe week in. Help ons bij alles wat op ons afkomt. Sterk ons bij ons werk. Help ons bij onze roeping, thuis of op een andere manier. Gedenk ons als we geen werk hebben, maar wees ons in alle dingen nabij. En doe ons bovenal geborgen leven op uw schouders, in de armen van Christus, waaruit niets en niemand ons meer roven kan. Hoor ons, Heere, niet om iets in ons, maar omwille van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is de 100ste psalm, daarvan het 2e en het 4e vers. De Heere is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt, en geenszins wij, tot schapen die Hij voedt en wijdt, een volk tot zijn dienst bereidt. De 2e en ook het 4e vers van de 100ste psalm als onze slotzang. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.